Noem maar te bok.
Ja, dat was toch zeer boven.
Ja. Ja.
Nou, onder ons bericht hebben we wel eens getwijfeld aan de effectiviteit van bepaalde acties in de nieuwe markt. Net zowel als ze aan ons getwijfeld hebben. Want wij waren veel te rigoureus voor een hoop mensen daar, veel te organisatorisch bezig.
Ja, ja, ja.
Er zat een aantal mensen die lekker.
Maar dat zei ook dat ze begrepen dat die nieuwmarkt die ligt een tijdje stil eigenlijk. En die begint waarschijnlijk weer goed. Eind 73, begin 74.
Ja.
Dan komt er weer een leven.
Dat weet ik niet precies hoor. Dat staat wel in het boek over de nieuwmarkt.
Nee, er staat in jouw stuk zelfs.
Oh nou.
Ja.
Ik kan wezen, ik zat er toen dichter bovenop. Dat vind ik altijd het nadeel van interviews. Als het ver verleden is, kunnen mensen zich vreselijk vergissen.
Ja. Nee, maar daarom.
Dit is 20 jaar en langer geleden. Dus. Ja. 20 tot 25 jaar geleden. Dat vind ik een hele tijd. Ik ben altijd kritisch geweest, ook als journalist over interviews. Ik heb er een soort tegenzin tegen.
Om het te lezen? Of.
Ja, om het te doen ook. Het eerste interview dat ik hield was bij het Vrije Volk, vlak na de bevrijding. 2 jaar later, bij ons noorden, nog bij die kant. Dan ook bij een of andere wetenschappelijke ambtenaar van de Universiteit van Groningen, die zo verguld was met zichzelf, dat ik daarna, toen ik weg was, dacht ik, gadverdamme, wat een vervelende, akelige vent die zichzelf daar ontzettend zit op te hemelen, weet je. Die het prachtig vindt om geïnterviewd te worden, en die dus de mooiste dingen over zichzelf vertelt. Maar ja, zo ben ik zelf dus ook, dus dit komt er dus op. Dus neem godsnaam alles met korreltjes zout. En dat niet alleen, maar je haalt makkelijk allerlei dingen door elkaar.
Ja, ja. Maar je bent zelf een van die voorbeelden van mensen die en bij de Sterke Aard en bij de Nieuwmarkt werken.
Nou, ik was geen lid van de Nieuwmarkt, dat is niet goed, maar ik voelde me erbij betrokken.
Nou, natuurlijk, maar
iemand
die zo heen en weer liep, zeg maar.
Ja, nou niet heen en weer liep. Ik weet het niet, die nieuwmarktactie groep, die nieuwmarktactie, en ik was niet de enige hoor. Duizenden mensen in Amsterdam heeft hier wat gedaan. Dat was iets nieuws gewoon. Iets, hier, ik zal het voorlezen wat ik in het dagboek geschreven heb. Was het verzet tegen de metroaanleg hier heel erg zichtbaar. Het werd het symbool van het anders willen van duizenden mensen in het zoeken naar nieuwe vormen ervoor. Dat uitliep in één groot protest. In de vorm van een haastig geïmproviseerde alternatieve buurt. Op 24 maart ging dit alles ten onder in de sloop en de grote rel eromheen. Het greep me sterk aan en ik reageerde erg emotioneel op deze ondergang van een beweging van mensen op weg naar iets nieuws dat niet kwam. Mm-hmm. Voor mij was het einde van mijn actietijd. Mm. Ja, het is gewoon zo. Mm. Maar het was het einde. We hebben daarna 2 jaar lang hemel en aarde geprobeerd om naar iets nieuws van de grond te krijgen. Maar alles mislukte. Alles. Toen je nog een aantal dingen.
Hoe kan het dan dat alles mislukt?
Ik weet niet, geen animo ging niet meer. Nee. Jawel, animo genoeg, maar.
Maar bij wie
men kreeg
je dat dan? Bij je wakkers van toen? Of,
bij die mensen van toen.
Ja.
Laster Amsterdam, een sterke arm. Dat heb ik niet in de sterke arm geprobeerd. Ja, eigenlijk al daarvoor. Want waarom ben ik eruit gegaan? Gewoon door gebrek aan perspectief.
Ja.
Ik heb een bepaalde, zeer uitgesproken mening over organisatie, maar de sterke arm had geen perspectief meer. Dat was een ontzettend goede beweging, maar hij liep dood in die kleine buurt, zeg maar, terwijl hij eigenlijk het hele land had moeten overstromen. Het had eigenlijk een nieuwe sociale beweging moeten worden, maar het is eigenlijk belachelijk als je er nou over spreekt. Het kon niet gewoon. Er waren de krachten niet groot genoeg voor, niet goed voor zo'n buurt, en daar hadden we al zo moeite mee gehad. Toen zag ik het als. We werden opgeslokt door de gemeente. Maar god, kon die anders? We waren een sterke actiegroep, ze hebben een projectgroep gevormd. De enige goede projectgroep.
Ja.
Waarschijnlijk die er in buurt in Oord in Amsterdam gevormd is. Ja. En die heeft op zijn manier goed werk gedaan, moet ik gewoon zeggen. Nou, nog loopt een excursie hier nog rond wat bij de gemeente trots laat zien. Wat ze gemaakt hebben. En dat vind ik wel terecht enigszins. Met dit kleine verschil dat het grootkapitaal daardoor gegroeid is.
Ja.
En dat kan niet anders, ja. Nou ja, goed. ik weet niet wat ervan moet zeggen. Ja. Dat was gewoon, ik had me bijvoorbeeld voorgesteld een kindergroep te organiseren. Ja, het laat je nooit los. Via de werf en zo, daar was ook wel oren naar. Ja. Ik was ervoor om scholen te organiseren. Ja. Toen ik zat een belachelijk woord vinden. Maar goed, marxisme vieren nog hoogtijd. Dat was ook een van onze tekortkomingen die je toen nog niet kon inzien. Zeg maar. Ja. Alles was marxistisch doorgloeid, zeg maar. Ja. Er is 50 jaar voor nodig om daar af te komen. Ik vind dat je absoluut van het marxisme af moet. De laatste tijd breng ik het zo onder woorden. Marxisme heeft, ik zal niet zeggen alleen, maar ik moet het heel voorzichtig zijn. Marxisme heeft het verderf gebracht in de wereld. En begint ze nou langzamerhand door. Echt, meen ik hoor. Ja. Dat kan ik echt. Je kunt een halve dag met me over spreken, maar ik geloof dat dat zou ik nog wel eens met een advocaat van de duivel over willen spreken. Dat ik vorige keer zei. Ja.
Maar dus, dat betekent dus dat op grote schaal mensen ontzettend ongeveer de gelijke ervaring hebben gehad als jij zelf?
Ja, ik was niet de enige. Wat hier staat, dat hebben duizenden op de een of andere manier gevoeld. Ja. Het ging niet om het kraken, het ging helemaal niet om. Het ging zelfs niet om Amsterdam, maar het ging om een idee.
Maar in zekere zin was die strijd om de Nieuwmarkt ook de afsluiting van, zeg maar, van de 7 jaar die je daarvoor hebt bezig geweest?
Ja.
Zeg maar,
ja. Ja. Nou, de lastige Amsterdammer liep mis daarna. Ja. Het ging niet meer gewoon. Alles nog geprobeerd. Henk Bakker is dat eindeloos bezig geweest om nog iets op te zetten. Ja. En toen kreeg ik die rode flikkerij, daar voelde ik me helemaal thuis. Ja. Dat was voor mij dus de oplossing van die van dat dilemma, zeg maar, dat je niks meer kon. Krantjes hebben we geprobeerd te vormen. Wat voor die tijd makkelijk ging. Nieuwsmarkt en weet ik veel, Amsterdams Weekblad, hoe dat dan heet. Ja. Doet het toen niet meer. Je ziet die figuren die erin volgen. Jan Lauwersbach, Piet van der Haar en John de Bars, dat waren echt niet de eerste mensen. Die hadden echt een heleboel organisatorisch en weet ik veel in hun baars. Ik kan het niet van de grond. De IK, Internationale Correspondentie, ook zoiets. Een hele kritische, marxistische groepering, studenten uit Nijmegen. Daar werkte ik toen mee samen. Eindeloos afspraken gemaakt om nog eens dingen te schrijven. Ik heb ook dingen geschreven. En toen bleek dat die groep in onderlinge discussies ten onder ging. 1976. Ja, ja. Er was geen mogelijkheid. Er bestond gewoon geen voedingsbodem meer voor zoiets.
Kun je nog herinneren, was er nog een speciale reden waarom het niet lukte? Of behalve de algemene teleurstelling die je nu kunt constateren achteraf?
Het tijd was gekeerd. Maar dat was maar zin.
Maar waren de discussies die vaak gevoerd werd toen? Of waren er thema's waar mensen het oneens over waren?
Nee.
Laten we geweldsgebruik of zo, dat soort dingen.
Ja, die onderwerp, dat is er altijd geweest. Ja. Discussies zijn altijd geweest. Altijd verschillend van mening.
Omdat natuurlijk ook in dezelfde tijd de nieuwe generatie klaarstaat om die kraakbeweging op poot te zetten. Die hebben dus helemaal geen last van dit soort.
De kraakbeweging die bestaat eigenlijk helemaal uit allerlei nieuwe generaties die elkaar als schubben overlappen.
Ja, maar goed, die staan dus allemaal, die staan dus inmiddels weer te kopen om het over te nemen in 75.
Kopen die moet. Die hebben geen huizen. Ja. Dat wil niet.
Ja. Maar die hebben dus geen last van datgene waar jullie mee zaten. Terwijl ze ook de Nieuwmarkt hebben meegemaakt.
Ja. Die hebben nooit last van ideologische ballast, zoals wij. Godzijdank.
Ja, maar ik heb sterk aan me altijd wel niet zo last van ideologische ballast. Ja.
Nee, die waren veel jonger. Nou, die waren eigenlijk veel jonger dan ik. Ik was in de 40 toen. Ja. 50. Ja. En de meesten waren 21. Ja. Tot jonger. Ik heb er hele aandoenlijke dingen over geschreven.
Maar dus die ideologische ballast, die waarde ook rond in de sterke armoede?
Ja, natuurlijk. Als ik het alleen nog vertel over scholing, is dat een behoorlijke dosis marxisme. Klassetegenstellingen, weet ik veel, en is dat al die flauwekul.
Ja.
Dat noem ik echt flauwekul, daar moet je aan af. Het is anders, maar hoe
ging dat dan samen op een of andere manier? Dat werd dan uitgediscussieerd of werd dat alleen maar heel pragmatisch kwam het aan de orde waarschijnlijk in de binnen de
werk. In de praktijk kwam het natuurlijk heel pragmatisch in de orde. Ja, dat is logisch. En ja, god, verder waren er waarschijnlijk ook praktische dingen waardoor het niet kon.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik had graag een kinderbeweging. Help me oprichten. Ja. Maar wat werkte dat tegen? Ik voelde me niet gezond. Voelde ik me vreselijk gespannen. Bovendien werkte ik overdag, dus ik kon er niet veel aan doen. Ja. Ik heb soms weken ziek gelegen.
76.
Ja, in die tijd. Toen hij nu marktactie achter de rug was, toen werd ik gezond. Gewoon omdat er niks meer te doen was. Ik kreeg eigenlijk een cruise. Ik kon eigenlijk aan mijn zoon een huisje werken. Dat is geen huis. Nee, ja. Nou, komt dat, ja. Niet te ver. Waar waren we mee bezig, om precies te zijn? Ik heb dat ook eens even geschreven. We waren vooral bezig met onze, noem dat dan even wat mij betreft, burgerlijke democratie, de democratie die toen stond uit te breiden.
Ja.
We hebben gezorgd dat er, heb ik eens een keer gezegd, dat er hele nieuwe bevolkingslagen van Nederland deel kregen aan die democratie, noem dat even zo. Want dan begrijpen de mensen, snap je? Het heeft gewoon een grote bek gekregen dat ze al wegen zagen om dingen te verwezenlijken. En dat werkte door tot in het bestuurlijk apparaat. Gewoon omdat het kan in dit land. Dat moet vrij land zijn. Dat vind ik ook. Maar dat heeft zijn grenzen. Helemaal. Die laag was beperkt. Die bestond toch in totaal misschien maar 100, 200.000 mensen in Nederland. Dat was dus de hele democratie. Dan moet je die democratie niet uitgebreid voorstellen. En dan moet je niet erg in de maatschappij. Dat nou helemaal. Mensen die iets werkelijk doen willen voor hun omgeving, voor hun leven en eigen leven, maar ook het leven van de grotere groep. Nou, dat was dus gelukt. En verder konden we niet gaan. Verder waren er allerlei andere dingen in de wereld aan de gang die daar tegenwerken. De toevoet van buitenlanders begon te komen en die zijn dat niet gewend. Die moeten dat allemaal nog leren. Iets meer vaak. En op hun eigen manier, daar hebben we niks over te zeggen. En bovendien, het is gewoon zo wat je dan met kapitalisme doet. Dat was vreselijk sterk. Dat kwam hier ontzettend sterk aan voor. Ik zou je voorbeeld doen. Het Nederlands Economisch Instituut, hè? En het instituut voor de...
Van het rapport.
Ja, van het rapport, voor de bouwnijverheid.
Ja.
Dat waren jonge jongens die erin zaten. En die zagen in. Dat ze zo niet langer door konden gaan, wilden ze namelijk doorgaan. Hele wijken afbreken en daar nieuwe wijken bouwen. Dat was het goedkoopst.
Ja.
Met enorme betonmolens, zo weet ik veel. En daar kon de industrie kon erop floreren, het kon er lekker aan verdienen enzovoort. En daar was wel belangstelling voor. Maar wij wilden dat niet. En daar had ze ook wel gevoel voor. Ze dachten, nou, daar hebben de mensen gelijk in, dat moet ik dus anders doen. En dat kan ook wel, ze rekenen ervoor dat het meest kon. En daar stond dus tegenover de ambtenarij van de gemeente. Vooral die ouderen, die zagen dat niet. Die wilden dus op die bekende grootscheepse wijze wilden ze saneren.
Ja.
Nou, daar ging het eigenlijk om. Ze moesten dus op kleinscheepse wijze saneren.
Ja.
Kleinschalig, dat is natuurlijk gewoon een rotte woord.
Ja.
Nou, dat is ook beter. Dat is gewoon beter. Dat hebben ze hier dus gedaan.
En dat in de Nieuwmarkt natuurlijk uiteindelijk ook.
Ook. Overal, ja. Overal is dat ook in andere plaatsen.
Ja.
Niet alleen in Nederland, maar overal. Overal waren die problemen. Dit was dus gewoon een sprong voor het kapitalisme om het anders te doen.
Maar jullie hebben ook nooit de strijd in de Nieuwmarkt waar toch heel veel resultaten zijn behaald eigenlijk. Toch niet als een soort overwinning gezien, zeg maar. Alleen maar als een, wat je net ook beschrijft, als een verlies en enorme teleurstelling.
Nee. Maar het was ons werk niet meer.
Wat gebeurde er op 24 maart? Er werden vijf oude panden werden er gesloten.
Ja,
dat is wel een heel punt. Dus waarom was het nou zo'n emotioneel, terwijl er ook ontzettend veel dingen bereikt zijn dat de Nieuwmarkt is
geweest?
Waarom was het zo'n emotioneel?
Zo punt van mij, zou ik, ja. Nou, emotioneel ook hierom, omdat wij waren dus links. Er waren heel veel mensen die links waren, communistisch, socialistisch, pacifistisch. En die zagen dus dat de groep die hun vertegenwoordigde bij overheid, dat die stuk voor stuk overstag ging. Wat toen links college.
Ja.
Want er zaten in de PvdA, de CPN, de PSP, de PPR.
Ja.
De PPR is een vorm van onderdaan. En behalve de rol vandaan, die vond ik toen erg problematisch. Waren we voor de rest zo stuk voor stuk verraden. Echt. En dat griep ons ontzettend. Door de PvdA nog het minste. Want er stond tenminste nog een enorme scheur in tijdelijk in die PvdA. Vond ik sympathiek. Maar de rest, van de PSP vond ik gewoon te schieten hier met die Rita. Ja. Als ik kwam met die Rita. Ik vond het een vaak een smerige verrader.
Ja.
Helemaal omdat hij van de PSP kwam.
Ja.
Naar Roel van Duin vond ik gewoon niet goed omdat hij sowieso bij het college zat, terwijl achteraf is gebleven dat die jongen zich met hand en tand heeft verzet. En, dat is de meest smerige dingen van, vooral van Verheij of Sabine, dus, van Sam Koonen. Het was dus gewoon, zou je kunnen zeggen, die geschiedenis was een teken van afgang van de vroegere radicale, strijdbare linkse beweging, die er dan ook waren. Van één zag je duidelijker dan de ander, maar van allemaal was het daar.
Dat bedoel je dus traditioneel links, zeg maar, de gevestigde politieke macht.
De socialisten, de communisten en de pacifisten, zeg maar.
Ja, ja.
Dus de vrij socialisten. Voor zover ze tenminste.
Mensen waarvan je eigenlijk dacht van dat die zouden afstands
moeten. Nou, dat dacht ik toen alleen niet meer, maar ik verraad me nog veel erger dan ik dacht.
Dat toch nog, ja. Maar goed, er blijft altijd nog iets zo van in je achterhoofd van nou, als dat aankomt, dan kiezen ze wel goede
toekomst. Maar wat deden ze? Ze trokken dus partij bijvoorbeeld voor die Lewin, of trokken ze partij. Ze maakten gebruik van die provocatie van Lewin. En als je achteraf ziet hoe dat gegaan is. Dat heb je zo in een artikel in. Dat heb jij ook erbij zitten. Het artikel is vrij Nederland, dus dat heel duidelijk voor de boek.
Ja, ja, ja.
In 1975.
Ja.
Die Willem Waterman heeft erachter gezet. Die vent die het geel heeft georganiseerd. De oorlog. Die heeft door zijn praatjes heeft hij heel links tegen rechts opgezet enzovoort. Heeft hij veroorzaakt voor een deel dat die CPN zo fel tegen ons optrad.
Ja.
Het verhaal, die dingen moet je eigenlijk even lezen.
Ja.
Ze besluiten zelf met het verhaal. Die heeft er helemaal waar in, dat ze denken dat de CIA erachter zit.
Ja.
Voor een deel zal dat ook wel. Ik moet je afvragen wat voor belang die daar nou bij hebben. Of. Nou, daar ging het dus om. Het idee was dus dat de DDR erachter zat met zijn geheime dienst. Maar in een stuk leggen zou dat niet kon. Dat was goed zo. Dat ook niet.
Wel een heerlijk stuk laten.
Maar dat was mooi om in die tijd dat allemaal te speculeren.
Ja.
Want iedereen was die geloofde die dingen.
Ja.
Alleen ik zat er een beetje in.
Ja.
Ik wist dus ongeveer toen al wat waar kon zijn en niet.
Ja.
En de CPN die ging dus niet alleen af, maar die ging af omdat die afging en dat nog eens een keer.
Ja.
Tot in de drievoudige en zo verschrikkelijk. Dat is een schelding.
Dus in die laatste periode van de Wiemarktijd ben je pas lid van de Last van Amsterdam, maar ben je erbij betrokken geweest? Of was,
ja, ik voelde me er even emotioneel bij betrokken. Ik ga dus rond, ik had geen functie. Maar...
Je had er geen, Je liep ook vergaderingen af of zo?
Nou, in die tijd waren er natuurlijk geen vergaderingen. Geen regelmatige vergaderingen. Die zijn daarna wel weer begonnen. Van de Last van Amsterdam.
Ja. Nee, maar ik doe ook van de Wiemarkt, de actiegroep
niet. Nou, daar was ik niet bij. Dat was ook eigenlijk voor mij een kwestie van min of meer principe. Ik hoorde niet in de Nieuwmarkt.
Ja.
Ik voelde me solidair, maar ik wou niet deelnemen aan de besluitvorming. Ik vond het jaar ingesloten, dat daar ook het jaar besloten. Dus dat wou ik niet.
Het gebeurde wel op grote schaal in zijn, want het hadden er wel bij zijn.
Ik ben veel zin.
Je bleef bij
ik had me ook niet thuis gevoeld. Verdomme, dat mag ik niet. Moreel mag ik het.
Ik kwam natuurlijk ook bij dat je ook toen al een stuk ouder was dan met een actievoerder.
Ja.
Heb je dat nooit als probleem?
Nee, er waren zelfs bij die nog wel oude waren.
Ja. En ik kan me voorstellen dat later ook wel een reden is geweest om het in dit ongeveer maar weer te groeien.
Nou, het geval ervan is geweest dat ik natuurlijk dat het slecht was voor mijn gezondheid.
Ja.
En dat verrat dan ook weer aan, want ik kon dus gewoon minder doen. Niet lekker enzovoort. En ik weet lekker, dat voelde deed ik weer wat. Ik ben toch een beetje halfslachtig. Ik heb dus, moet erbij zeggen, ik heb dus wel veel in rookwerk gedaan. Ik heb dus ook niet zo gehoord.
Rookwerk bestaat al heel lang.
Maar het bestaat nog.
Nee, maar het bestond al heel lang. Heel lang.
Ja, dat is opgezet door mensen van de Last van Amsterdam.
Ja.
En toen is al gauw de BGA erbij gekomen. Met die mysterieuze naam. Wat dat betekent, weet ik nog steeds.
De bedrijfsgroep Amsterdam?
Ja.
Een
soort ze zeggen ook tegen buitenlandse gastarbeiders.
Nee.
Ja. Dat is een mooi duidelijk
antwoord. Zeer links groepen. Die infiltreren in bedrijven en
daar
de arbeiders van binnenuit meekrijgen.
Ja. En mensen die probeerden ook het marxisme creatief te veranderen. Vinden ze daar toch met succes mee?
Ja, een vriend van mij die heeft vroeger bij de BGA gezeten, is inmiddels hoogleraar in Tilburg.
Heet hij?
Paul Koppen.
Was van de Hoorsprong. Nou, daar kun je wel veel over. Ik
ben steeds bezig met marxisme van binnenuit.
Puntje is nog steeds wel bij. Met erop gaan.
Nee, hij komt nou zijn jaar gestopt.
Ja, daarvan uit kun je wat dingen bereiken. Ja, dan moet je echt afstaan. Dat ben ik ook zo.
Ja, nu hebben we het over woorden, maar het is dan wel een thematiek die je nog nooit heeft losgemaakt. Zeer kritisch.
Ja. Maar ja.
Die kwam erbij, de BGA kwam erbij.
Nou, die hoorde bij de georganiseerde groep bij de Laster Amsterdam, BGA en LA.
En die zaten toen hier in Rood werkte?
Ja.
In de betalingsstraat?
Ja. Nou, dat was een koffiebar.
Gekraakt of gehuurd?
Het voorste deel was gehuurd, het voorste deel was gekraakt. En dat had een heel ingewikkeld conflict of zo, of een strijd met de gemeente tot gevolg.
Ja.
Waarbij ze zelfs een muur hebben gebesteld in het achterste deel.
Ja.
Waar het alle achterste deel te vervallen werd overgegaan. En dat hele verhaal bestaat van de geschiedenis van de Laster Amsterdam.
Ja, ja.
Heel ingewikkeld, was dus niet echt gekraakt.
Ja.
Het gebeurde gewoon, nee, het was gekocht het voorste.
Ja.
En de woning ook.
Wordt er op straat gehaald?
Nee. Ik geloof, ik denk dat een jongen van de BGA daar woont. Die heette Jan Willem. Het voorste deel was, of die waren achterste deel, was een begane grond en daar deden ze niks mee. Ik ben ter prooi gelaten in het geval. En daarboven was een zolder en die werd langzamerhand ingericht tot ja, zeg maar stencilruimte. En dan al verder gevorderd dan stencilruimte. Er waren een paar jongens die vonden dat heel leuk en die organiseerden dat steeds verder uit is. Zoals een soort van huis.
Ja.
Die rijden van de vraag. En ergens achterin was ook een klein ruimte in. Dat was de documentatieruimte van de Laster Amsterdam.
Ja.
Dat was een volkomen griep. En daar zat ik dan vaak op te halen. En dan griep bij te halen. Dat komt natuurlijk echt wat beginnen, omdat het gewoon... kwam en niet gekraakt was of wat dan ook. Het was een koffiebarretje. Ik werd ook geen fijn dat beetje veel gebruikt worden. Zelfs de rode flikkers hebben er nog wel bij inkomsten gehad.
Ja, dat heeft wel eens gezien.
Ja. Zo'n gemene zaak, dat was het eigenlijk. Dat was in de tijd dat die grote paasdemonstraties begonnen, die Ban de Bon demonstraties. Ja, ja. In Engeland is het geloof ik voor het eerst begonnen. Ja. En toen zijn ze ook in Nederland gehouden. Dat is toen georganiseerd door de PSP en andere groepen, ja. Ban de Bon groepen. Die hebben voortdurend overhoop gelegen met de CPN. De CPN had ook vrede, die was ook een vredesbeweging. Ja. Die had het blad Vrede, dat was de vredesbeweging, dat was de CPN-beweging. En nou, dat is een heel ingewikkelde politieke strijd geweest. Dan weer hebben ze meegedaan, dan weer niet meegedaan. En dat was dan altijd aan wederzijds ongenoegen enzovoort enzovoort. Fijn, er is vreselijk veel afgevochten in die straat, in die tijd. Ik was altijd tegen de acties van de CPN. Ik vond ze ontzettend stomzinnig. Zo ging dat toen. En in een tijd ook om zeker tegenwicht tegen die Ban de Bon organisatie, demonstraties te houden, organiseerde de CBN dus volkeltocht voor zichzelf op Pinkster. Ban de Bon was dus een Pasen. En dan moesten ze houden CBN en demo's houden met Pinkster weer met andere luizen. Zo ging dat dan. Ja, jongen, dat was. Nou ja, ik vond het waardeloos. De manier waarop de mensen weer zwart werden gemaakt.
En de volkontochten waren van de CPN?
Ja, dat waren fietstochten.
Fietstochten van de CPN.
Die van de bondtochten waren altijd
met paas.
Ja, met paas.
Met paas van ook.
Ja, nou ik heb nog een tweede van heb ik meegenomen. Er zijn er drie geweest. Eén van de helden naar Amsterdam in 1960. Kijk hoor. 66. Ja, 1966. Heb ik niet aan meegedaan. 1967 was van Rotterdam naar Amsterdam, daar heb ik dat meegedaan.
Ja.
Nou, dat was voor mij een geweldige politieke les, zou ik toen zeggen. Dat was eigenlijk maar gedeeltelijk verkeerd opgegaan, maar gedeeltelijk ook nog goed. En toen kreeg ik dus ook meer de kanker in op niet door de CPN zozeer, maar op de verdomde Marxisten-Leninisten uit Rotterdam. Weet je,
ja. Dat gaat je echt.
Eigenlijk wel. Ja, die deed toen wel mee, maar niet vanuit. Ja. Mijn meedeling vond het volstrekt waardeloos. Was het. En toen kreeg ik de laatste, dat was die van Eindhoven naar Zwolle naar de Rielandenpunt.
Ja.
En daar heb ik met volle borst al mee gedaan.
In 68.
Ja, daar heb ik een heel verhaal over geschreven hoe het ging.
Ja.
Het is een heel interessante geschiedenis geweest van het hele aspect waar de georganiseerde groep wegliep en waar de nieuwe georganiseerde groep werd gevormd en waarbij de hele zaak werd gebouwd op een soort toeristische guerrilla, zoals ik dat toen noemde. En tenslotte weer bij elkaar kwam in het kasteel bezet.
Ja.
Nou, daar heb ik dus een grote rol in gespeeld. Kijk, samen met het vriendje van me, Marcel Janssen.
Ja.
Dat was een fijne dingetje wel vertellen.
Ja.
Nou, daar heb ik een heleboel van opgestoken hoor. Vreselijk veel.
Ja.
Maar daar deed de CPN niet meer aan mee. Alleen de MSVN dus. Of Ken heet het. Maar waardeloos omdat je die met de rode vlag kon zwaaien.
Zijn die KPI ook nog van de politieke KPI? Van KPI?
Nee, het leuke is, dat moet ik nog bij vertellen, een paar jaar geleden was ik dus een keer in de smederij van John ter Maas. Dat ligt namelijk in een gekraakte school ergens in het havengebied. Heeft hij een smederijtje gemaakt.
Ja.
En dat deed hij. Niet zozeer om eraan te verdienen, maar dat heeft hij nooit gewild eigenlijk. Hij heeft nooit getrokken van de sociale dienst, maar hij heeft zich altijd zelf bedroogd.
Ja.
En
daar
heeft hij dus net zoveel mee verdiend dat hij ongeveer kon leven, weet je. In dat kraakpad van de Leeuwenberg. En boven hem zag ik een keer tot mijn grote verbazing Creatie 3 staan. Daar woonde dus een commune van Creatie 3. Dat is misschien 5 jaar geleden. Vroeger als jongen zijn er eigenlijk. Ook zijn ze dat veel met ja, doorgewinterde Marxisten. Er is geen land met ze te bezeilen.
Ja.
En die zijn daar dus in gestrand. Zo'n hardnekkig volhouding. Ja. Wie dat waard weet ik er toch geen belangstelling meer voor.
Nou ja, omdat je zegt dat die katie binnen het CQ-toeval gerespecteerd werd, zeker
toen
het
ook. Ja, ja. En daarna zijn ze waarschijnlijk gewoon gereserveerd weer in de CQ.
Ja. Het was niet zoiets als de rode jeugd, of de rode vlag, of de SJ,
De rode jeugd is niet uit de CQ vroeger. De rode vlag wel. Trouwens, nog heel lang ding. Verleden week stond er in de krant dat verhaal van die... Engelen, weet je wel, die het boek heeft geschreven over de BVD.
Ja.
En het wordt in verschillende kranten beschreven, dat komt er op te horen lezen. En dan vertelt hij dus wat ze met de CPN hebben gedaan, al die afluistermicrofoon waarschijnlijk met die berichten. Ja. En in een van de stukjes van de Volkskrant stond dat ze een lijst hadden van 1500, meen ik, Nederlanders die geïnterneerd zouden worden van de oorlog met de Sovjet. En daarbij werd genoemd, met name, daar stond ook bij dat de Rode Vlaggroep de leiders ervan zouden worden geïnterneerd. Ja. En dat vond ik heel interessant, en wel hierom, omdat daar niet de kerngroep of de MLC werd genoemd, maar wel de Rode Vlag. Ja. De Rode Vlag was namelijk een heel onbetekenend oppositiegroepje.
Ja.
Nou, ik ken die mensen van de Rode Vlag. Ik ken die toen, daar werkte ik wel mee samen, zonder dat ik ooit lid werd. Komt gewoon omdat die leider van die Rode Vlaggroep was een sympathieke vent, Chris Michot, was een dissidente communist en daar kon ik mee praten. Met hem. Dat was een aardig vent gewoon. Ja. Dat was een menselijk mens.
Ja.
Kon je met mijn mening verschillen. Dat accepteerde hij dan ook en dan ging je zijn zaakje weer een beetje veranderen. En het ging dan weer niet, want het gaat allemaal van die geheide Marxisten, Leninisten en die.
Ja.
Nou ja, goed. Nou, dat was een aardig man. Hij is later als pijn geweest. Dus. Het is voortdurend op dat revolutionaire pad verder gegaan, zelfs van die cellen die er in Kaasland waren, die geweld schoenen en zo.
Ja.
Ik zei nou, ik voel absoluut niet voor geweld.
Dat was met de
OTAB-fractie.
Ja.
Ja, nou daar voelde ik niet voor, dat zijn geen heiligen.
Ja.
Nooit, die rode jeugd ging ook de geweldskant doen.
Waar komt de rode jeugd vandaan?
Nou, dat is eigenlijk een opzet van... van iemand uit de Rode Vlag. Waarschijnlijk waren ze daarom bang voor de Rode Jeugd. Omdat de Rode Jeugd voortkomt uit de Rode Vlag. En die begon ook in Amsterdam.
In Eindhoven?
Ja, maar ook in Eindhoven te later. En in Kampen.
Kampen,
Amsterdam en in Eindhoven.
Kampen in Amsterdam?
Ja, het idee komt in Amsterdam. Uit de probetijd.
Wat van Praag?
Nee, Jaart van Praag staat in de kern. Ja, die is later uitgegaan omdat hij meer in de film is.
Ja, Cineclub.
Cineclub, ja.
Maar hij kwam van de kent.
Nou, toen zat hij al in de film, het was een film van Oorsprong.
Ja, ja.
Cineast.
Ja.
En daarom zat hij ook in de Cineclub. Hij is later bij de kent gegaan en daar is hij uitgegaan om een of andere lullerij.
Ja.
En die vent mocht ik ook, die was nog veel te radicaal.
Ja,
goed. Frustraties. Dat kunnen we dus over iedereen vragen, iedereen heeft wel een mening. En iedereen heb ik ook al wat uit meegemaakt.
Cineclub was ook zo'n Marxistische
groep. Ja, ja.
Daar zijn bijvoorbeeld later krakers die hebben daarmee meegewerkt.
Ja, dat zal wel, ja.
Die hebben daar een beetje scholing gehad over.
Ja, ja. Ja, die gaven waarschijnlijk ook scholen. Ja, ze maken verder wel leuke films. Ze zijn dan gewoon nog weer in de Angola-business.
Ja.
Dat weet ik veel. Daar hield ik me niet zo mee bezig. Ik had altijd het gevoel van, mensen, daar moet je je niet mee bemoeien. Die mensen moeten het zelf oplossen. Moeten ze gesteund worden, dan doen we dat heus wel. Maar ik ga me echt niet met Angola of met Indonesië of zo bemoeien. Dat moeten ze dan zelf maar doen.
Ja.
Dat was gewoon door die Indonesische... traditionele acties gekomen. Daar heb ik trauma's van opgelegd. Maar ooit niet. Niks meer te maken. Ons land niet gewoon. En iedereen was het teken, dus daar krijg je dan trauma's van.
Ja.
Dat is ik heb nooit naar Angola of Cuba of wat ook is.
En
heb
je ook vooruit op de tijd, want dat is nu...
Ja, dat is nou ook de trend, ja. Nee, toen helemaal niet. Nee, toen was het heel progressief. Maar er waren ook wel goede mensen bij, dat wil ik helemaal niet zeggen. Het was gewoon een pakje land.
De socialistische SJ, zoals ik wel had een actiegroep, dat was
een hele actie. Ja, dat was een hele goede actie.
Waar komt de SJ vandaan?
Nou, dat weet ik niet. Dat zou Jansen zelf moeten vragen. Ik ben natuurlijk geen socialist.
Nee.
Ik kwam alleen met ze in contact. Ook radicalistisch, bijna die nog erger waren dan wij. Maar goed, er waren ook wel leuke jongens bij die bijvoorbeeld een sterke arm opgezet hebben.
Ja,
het is eigenlijk, naar mijn idee, een SJ-business geweest. Ja.
Dit zijn zelfs ook geen communisten?
Nee, helemaal niet.
Helemaal.
Nee, het is, communisten zaten er van oorsprong af niet. Helemaal niet. Ik was gewoon de eerste dissident of communist die erbij kwam. Ik had geen moeite in. Ik voelde me wel taart. Ook een organisatorische opvatting, die hadden ze namelijk geleerd in de buurtacties in Amsterdam-West.
Ja.
Oostdorp of zo. Ja. Dan ze de haal van de kous op de kop gekregen, dan hadden ze het maar geleerd. Nou, dat is uitstekend. dan kunnen ze geen kwaad meer bij me doen als je zoiets zit. Als je zoiets zit. Ja. En toen waren ze waarschijnlijk met een groepje gaan wonen in Kraakpan in de Dapperbuurt, neem ik aan. Ik weet het niet precies hoor. Zo zal het ook gaan. Vereiste was, je moet in de Dapperbuurt wonen. Nou, dan kon je natuurlijk ook kraken en in de Dapperbuurt gaan wonen. Dat mocht ook wel. Ja. Nou, je mocht wel ergens in de buurt wonen hoor. In de buurt. Het was verhaal, jullie werden ook nog wel geaccepteerd.
Maar is het niet zo, wat je ook beschrijft over actie van Vielmarkt, dat die hele bepaalde kerk bij ze hadden, die toch wel heel erg anders was dan die van de sterke arm?
Ja. Ik heb je ook geprobeerd uit te leggen hoe dat kwam.
Ja.
Dat is een beetje moeilijk, want ik ben eigenlijk niet bij de totstandkoming van de werkwijze van de Nieuwmarkt geweest. Als je hoort hoe ze het aanrezen, ik heb het dus nooit echt in de praktijk meegemaakt, vond ik het eigenlijk wel prima. Het was een andere buurt met een andere problematiek.
Zetten ze het daarheen?
Wat?
Zetten ze het daarheen?
Nou ja, dan wordt het allemaal heel redelijk, ook wat de besluitvorming betreft.
Ja, ja, ja.
En sommige dingen lopen ook parallel met de sterke arm, die deed het ook ongeveer zo. Maar ja, weet je, de Dapperbuurt was een op zichzelf staande buurt eigenlijk, waar ook weinig toevloed van was vanuit het centrum, ook niet van toeristen, maar het lag een beetje verder weg. Waarschijnlijk konden die toeristen nog wel terecht in Kraakpan in het centrum.
Ja, ja.
Nee, dat heb ik nooit...
Waren er in de actiegroep wel, had de sterke arm echt leiders, of was dat echt zeer democratisch?
Ik heb je gezegd, er waren mensen die echt wel konden leiden, maar die het zo weinig mogelijk deed. Waarschijnlijk omdat ze dat democratisch vonden. Dat vond ik heel goed.
Ja.
Erik de Lange heeft het altijd prima gedaan voor me. Ik heb altijd bewondering voor die gast. Het gemak waarmee die met de mensen omging en tegelijk ook de afstand die hij hield voor de besluitvorming enzovoort. Oh nee. Maar daar heb ik echt veel van geleerd. Schitterend.
De actiegroep Nieuwmarkt kende wel.
Ja, de actiegroep Nieuwmarkt die kende dat ook, maar dat ging veel chaotisch.
Ja, ja.
Maar ja, nogmaals, dat heb ik nooit echt meegemaakt. Bijvoorbeeld, in de Dapperbuurt was op een gegeven moment een opbouwwerker. Die werd betaald door de maatschappij tot lid van het algemeen. Die werd ingezet in de Dapperbuurt. En die wou ook meedoen met acties. Dat wilden we niet. We zeiden, nou, als je dat doet, dan moet je volledig achter de sterke arm staan en de afstand van nemen. Dat zijn wel radicaal. Ik geloof dat het goed was. Ik vind het steeds afsteken. Nou, wat deed die man? Die liep gewoon over naar de sterke arm. Die bleef toch voor het algemeen werken. En toen de bezettingen kwamen, toen de woningen moesten worden verdedigd tegen het slopen, stond hij er dus ook bij. Later had ik gehalfd. Hij kneep me wel als de pres, maar hij deed wel mee.
Ja, ja, ja.
En dat werd hem niet in dank afgenomen. Toen is hij ontslagen.
Ja.
Daar hebben we een grote rel van gemaakt. Hij heeft zelfs gezegd, het sterkste wapen met vuur gebracht. Als jullie hem ontslaan en je stelt een nieuwe aan, beschouwde mij hem als onderkwaad, maar hier werd precies wat dat betekent. Maar ik kon geregeerd door de buurt en dat was ook gebeurd.
Ja.
Ik weet niet wat er gebeurt. Dirk van der Ham heet het. Dirk van der Ham, heel goed vet. Ik heb later aan zijn leven nog geprobeerd te traceren. Dat moet je dan doen naar overlijdensadvertenties ofzo. Dat heb toevallig niet zoiets gevonden. Ik heb dus wel een overleden Dirk van der Ham gevonden, maar dat kan er niet zijn.
Ja.
Dat
voorstellen dat een misdaad het echt gek vindt.
Werd wel eens geweld gebruikt door een steekhaard?
Alleen om zich te verdedigen.
Ja,
nee.
Dat is niet waar. We hebben ook eens een keer.
We zagen natuurlijk ook allerlei radicale figuren.
Ja.
En, ja, God weet. Het is een arbeidersgebied. Op een gegeven moment kun je je vuist nog wel laten zien. Er gebeuren daar echt dingen op.
Ja.
Die hebben ze een keer. De voorpost is een keer in de brand gestaan. Voor onbekenden. En de voorpost, dat was dus het gebouw van het project.
Ja.
Die is een keer bezet.
Ja.
Toen hebben ze de papieren ontruimd van het project.
Ja.
Dat is het besluit geweest van de sterke arm.
Ja.
Het staat nergens in de statuut. Of in de documenten, het is gewoon wel gebeurd.
Ja.
Het gevolg daarvan was dat de gemeente ons boycotte. Er mocht geen enkele ambtenaar in de gemeente. Dus we contact hebben met mensen van de sterke arm. Streng verboden.
Ja.
Nou, dat is net zoiets als met die bombardementen. Weet je. Als we zoiets doorgaan, dan zijn er altijd wel figuren die eronderuit komen. Er waren dus wel degelijk ambtenaren die lekten.
Ja.
Dat heeft een paar maanden geduurd. En de CPN heeft er nog in dat troebele water geprobeerd te vissen. Om te zeggen dat dit een schande was, dat die grond echt overvallen was.
Weet je nog wanneer het was?
Wat?
Weet je nog wanneer het was?
Ja, dat staat allemaal ergens in. Ja,
dat staat bij geduurd, man.
Ja, in de papieren staat
het.
En ik heb het, moet je erbij zeggen, het is goed dat je het zegt. Ik heb het in mijn dagboek opgestaan, op volgorde.
Ja.
En er is nog één document, dat smerige document van de CPN, dat zit ook erkend in, maar dat is verkeerd, daar heb ik geen goede datum van. Ik moet nog eens precies uitzoeken. Want weet je, dat verspreiden ze dan, daar zetten ze er niks op en dat komt dan in mijn papier terecht. Dan geef ik geen datum op te zetten. Zo ben ik ook wel af en toe.
Dat besluit om de voorpost in de brand te steken, dat was niet genomen, zeg maar, door de sterke arm.
Nou, dat is ook waarschijnlijk niet om. Nou, dat weet ik niet. Dat is onbekend gebleven.
Ja, ja.
Dat weet ik niet.
Dat gaat dan. Maar het was niet. Dat zijn niet. De sterke arm distancieerde zich ook niet.
Nee. Nee.
Dat was
natuurlijk niet. Dat kun je toch niet doen.
Nou.
Nee, kijk, dit.
Tegenwoordig doen ze dat wel, hoor.
Dit.
Wat? Tegenwoordig doen ze dat rustig.
Jawel, als het echt niet zo is, kun je ervan distancieren, maar.
Ja. Nee.
Ja, moet ik dat zeggen. Het is gewoon een verhouding van zo'n groep die dus werkt, die je vergelijken kunt met ons, de NGN, in de oorlog.
Ja.
Moet je dat nou doen? Moet je nou maar. Je kunt natuurlijk zeggen, ik doe niks. Dan was er ook een sterke arm ontstaan. Je moet dus werken. Je moet ook contact hebben met de gemeente. Je moet er zelfs een relatie mee opbouwen.
Ja.
Daar zit dus niet voor. Ik zag niks in het project. Dat eigenlijk niet juist was. Meer moet je dan wel doen. Pas veel later ben ik de waarde van die projecten. En nog pas veel later, ja god, is het de vereisten van onze samenleving.
Ja, ja, ja.
Ja.
Maar toen was de strijd eigenlijk al gestreden, toen werd alleen maar gepraat met de sterke arm.
Nee, dat was het hoogtepunt van de actievoering van de sterke arm.
Ja, ja.
En die omstandigheden ging het er natuurlijk om, wat doen we nou? Hè?
Ja,
dat hebben ze zich heel principieel technologisch gesteld. Dan kun je helemaal in die dappermuizen terug.
Ja.
Dan weet ik dus allemaal niet helemaal uit mijn hoofd.
Wat deed ze dan? Wat deed ze dat doen?
Nou ja, toch zelf contact zoeken. Ja. De ambtenaar als iets wilde bij. En het ging als volgt. Dan stond er bij wijze van spreken. Geen sterke arm, maar dan was dat een bewoner in de buurt die met moeilijkheden zat.
Ja.
En die man die in de voorpost zat, dat was die bekende gemeente. Nogal een beetje van de vraag. Nou, zeiden we, gaan we naar de voorpost, man.
Ja.
Dan kan je namens de gemeente in, die bestuurders dus gewoon door. Dan blijven ze doorsturen. En,
ja.
Nou, die moesten zich ermee bemoeien, want dan hadden ze geen contact met de sterke arm. Er waren toch gewoon buurtbewoners die in enorme moeilijkheden zaten.
Ja, ja, ja.
En dan gebeurde er weer wat en dan gingen wij er weer over praten enzovoort.
Ja, ja.
En dan werd ze weer naar anderen gestuurd en dan ging er gewoon sterke arm of mee. Er waren toch ook buurtbewoners.
Ja, ja, ja. Maar dat was in de tijd dat de gemeente gezegd had dat geen ambtenaren mogen geen contact meer met de sterke arm.
Ja, maar goed, als de sterke arm een buurtbewoner is en die heeft een probleem in de buurt. Dat was natuurlijk in 80% van de gevallen zo. Dan ging hij naar de gemeente.
Ja, ja.
En dan moest er weer iets voor afzoeken, want dat ging gewoon door.
Ja.
Verbod of geen verbod, het ging gewoon door.
Ja. Maar zeg maar dat de sterke arm echt op de barricades gestaan heeft.
Dat is ook gebeurd.
Maar dat is hij eigenlijk maar 2-3 jaar geduurd.
Dat is in het begin geweest.
Echt,
ja.
In het begin.
Ja, echt op de barricade.
Ja.
Om sloop tegen te houden.
Ja. Maar dat was in 1974, toen jij er ook mee gestopt bent. Was zeg maar die periode al afgelopen?
Nee, die was die periode afgelopen. Toen was het al lang vreedzaam en niet sprake.
Ja. Ja.
Waar ik gewoon, ik zag wel heil ervan, maar ik had er geen zin meer in. Tegeltjes te praten. Maar we hadden een hele goede architect die echt ontzettend naar onze wensen luisterde. Wilde je voor of achter bouwen? Dus nou, dat ik hier nu in die kamer zit, dat is gevolg van dergelijke acties geweest. Dat was dan eigenlijk het uiterste wat ze konden bereiden. Plus de subsidies die er allemaal afgetroggeld zijn, de politieke strijd die erop gevoerd is en zo. Eén tegen de ander uitspelen en daarna Den Haag gaan. Stond die CPM, zei steeds, ga naar Den Haag, dan ging naar Den Haag. Op subsidie kwam dat bij het ministerie van Volkshuisvesting. Nou, dan gingen we naar het ministerie van Volkshuisvesting. Ja. Ze zaten gewoon uit de nek te lossen. Zij deden dat niet hoor. Maar wij moesten er nu volgen, maar zij deden het niet. Ja, dat kan ik nog wel kwaad doen.
Ja.
Dat zei die voor de arbeiders, dus moet je daar. Dat schoppen ze de grond in.
Nee.
En terecht. Ja, wat een gekke tijd eigenlijk. Nee, god, aan het eind van de sterke arm, dat is het gekke ook, ik heb het ook nog geschreven, had ze al hun doelen bereikt, dat speelt ook een rol.
Ja.
Ze had alle doelstellingen bereikt, tot en met de projectgroep. We wouden namelijk al in het allereerste begin eiste de sterke arm van de gemeente en de opbouwteam.
Ja.
Een beetje vaag omschreven, maar dat zou dus uit gemeenteambtenaren bestaan, plus mensen van de buurt.
Nou, ja.
Is precies zoals ze wilden, is dat verwezenlijk. Weliswaar in zee van papier, maar het was verwezenlijk.
Ja.
Het gebeurde gewoon enzovoort. Plus een heleboel andere die gefaseerde afbraken enzovoort. Al die eisen die zijn aangevoerd. Geen metro, er was er geen officiële eis nog in het begin.
Maar in 81 bedoel je al die eisen uit?
Nou, geleidelijk zijn ze daar nog steeds mee bezig.
Ja, ja, maar...
Nou ja, steeds mee bezig. Dus
ja.
Dan worden er weer vervelende dingen in de papier gezet.
Ja.
Van mening moet verschillen. De straat moet ook weer recht en zo. Ik vond deze meanders ook weer niet zo lang. Ja, hoe kun je dat van mening verschillen? Een beetje. We kregen kunstwerken in de buurt.
Ja.
Daar wil iedereen over beginnen, grapje. Geweest tussen die huizen die ze hier bouwden en de eerste huizen die ze hier realiseerden in de Roomtuintjes.
Ja.
Dat vroeger op bodemterrein en dat was eigenlijk het eerste slagveld met de sterke huizen. Die woning hebben ze heel gauw gebouwd. Er was een enorme strijd over met de sterke huizen. We hebben gewoon in de zit daar. We zijn voor verlaging in de huur geweest.
Ja, in 80 zijn we gewoon. Daar hebben we elkaar dus ook nog een.